ik voor u de volgende mededelingen. De belijdeniscategorisatie begint Deo Valente morgenavond een uur eerder, dus om 7:45. Vorige week is er grote schoonmaak geweest, maar het is nog niet helemaal klaar. Morgen, maandag 21 april, is er daarom nog een extra dag ingepland. U bent morgen meer dan welkom. Ze beginnen om 9:00. Donderdag is er om 7:30 gebedssamenkomst en om 8:30 gaat onze dominee verder met de bijbellezing over openbaring. Iedereen is van harte welkom. Volgende week zijn de scriba en de dominee met vakantie. De dominee is op hemelvaartsdag weer terug. In voorkomende gevallen kunt u zich wenden tot diaken Robel. Vanmiddag is er weer extra verkeersdrukte rond het stadion. Houdt u rekening met extra reistijd. Er wordt in deze dienst 2 collecten gehouden. De eerste collecte is voor de diaconie en heeft als bestemming het ICOS. Zij ondersteunen het godsdienstonderwijs op openbare scholen. De tweede collecte is voor de kerkvoogdij. In deze dienst zal broeder de Kluiven worden bevestigd in het ambt van diaken en nemen gelijktijdig afscheid van broeder Goedhart, die zijn ambt zal neerleggen. Na de dienst kunt u hen hiervoor in de kerk God zegen wensen. In deze dienst zal voorgaan onze wijkpredikant dominee van Kampen. Namens de kerkraad wens ik u allen die met ons meeluisteren een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen gemeente Psalm 108 en daarvan vers 1. Mijn hart, o hemel, majesteit is tot uw dienst en lof bereid. En ook vers 7. O God die 's lands benauwdheid ziet. Psalm 108 vers 1 en 7. Wij luisteren nu naar de heilige wet van God en willen daarna zingen uit Psalm 78, vers 23. Hij zond een heer door niemands hand te weren. Psalm 78, vers 23. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegene de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Open het woord van God en lezen samen uit Exodus 10, daarvan de eerste 20 versen. Exodus 10, vers 1 tot en met 20. Dat gaat over de 8e plaag, de sprinkhanen. Daarna zeide de Heere tot Mozes: Ga in tot Farao, want ik heb zijn hart verzwaard, ook het hart van zijn knechten, opdat ik deze mijn tekenen in het midden van hen zette. En opdat gij voor de oren van uw kinderen en uw kindskinderen moogt vertellen wat ik in Egypte uitgericht heb, en mijn tekenen die ik onder hen gesteld heb, opdat gij lieden weet dat ik de Heere ben. Zo gingen Mozes en Aaron tot Farao en zeiden tot hem: Zo zegt de Heere, de God der Hebreeën, Hoe lang weigert gij u voor mijn aangezicht te verootmoedigen? Laat mijn volk trekken, dat ze me dienen. Want indien gij weigert mijn volk te laten trekken, zie, zo zal ik morgen sprinkhanen in uw land palen brengen. En zij zullen het gezicht van het land bedekken, alzo dat men de aarde niet zal kunnen zien. En zij zullen afeten het overige van hetgeen ontkomen is, hetgeen jullieden overgebleven was van de hagel. Zij zullen ook al het geboomte afeten dat uw lieden uit het veld voortkomt. En zij zullen vervullen uw huizen en de huizen van uw knechten en de huizen van alle Egyptenaren, dewelk uw vaders, nog de vaderen uwer vaders gezien hebben. Van die dag af dat zij op de aardbodem geweest zijn tot op deze dag. En hij keerde zich om en ging uit van Farao. En de knechten van Farao zeiden tot hem, hoe lang zal ons deze tot een strik zijn? Laat de mannen trekken dat ze de Heere hun God dienen. Weet gij nog niet dat Egypte verloren is? Toen werden Mozes en Aaron weder tot Farao gebracht. En hij zei tot hen, gaat heen, dient de Heere uw God. Wie en wie zijn zij die gaan zullen? En Mozes zeide, wij zullen gaan met onze jongen en met onze oude lieden. Met onze zonen en met onze dochters, met onze schapen en met onze runderen zullen wij gaan. Want wij hebben een feest des Heren. Toen zei hij tot hen, de Heere zei, alzo met uw lieden gelijk ik u en uw kleine kinderen zal trekken laten. Zie toe, want er is kwaad voor uw lieden aangezicht. Niet alzo gij mannen gaat nu heen en dient de Heere, want dat hebt gij lieden verzocht. En men dreef hen uit van Farao's aangezicht. Toen zei de Heere tot Mozes, strek uw hand uit over Egypteland, om de sprinkhanen dat ze opkomen over Egypteland, en al het kruid des lands opeten, al wat de hagel heeft overgelaten. Toen strekte Mozes zijn staf uit over Egypteland, en de Heere bracht een oostenwind in het land, die gehele dag en die ganse nacht. Het geschiedde 's morgens dat de oostenwind de sprinkhanen opbracht. De sprinkhanen kwamen op over het ganse Egypteland en lieten zich neer aan al de palen der Egyptenaren, zeer zwaar. Voor deze zijn dergelijke sprinkhanen als deze nooit geweest en na deze zullen er zulke niet wezen. Want zij bedekten het gezicht van het hele land, alzo dat het land verduisterd werd. En ze aten al het kruid van het land op en al de vruchten van de bomen die de hagel had overgelaten. En er bleef niets groens aan de bomen, nog aan de kruiden van het veld in het ganse Egypteland. Toen haastte Farao om Mozes en Aaron te roepen en zeide, ik heb gezondigd tegen de Heere uw God en tegen uw lieden. En u vergeeft mij toch mijn zonde alleen ditmaal, en bid vurig tot de Heere uw God, dat hij slechts deze dood van mij wegneme. En hij ging uit van Farao en bad vuriglijk tot den Heere. Toen keerde de Heere een zeer sterke westenwind, die hief de sprinkhanen op en wierp ze in de Schelfzee. Er bleef niet één sprinkhaan over in al de landpalen van Egypte. Doch de Heere verstokte Farao's hart, dat hij de kinderen Israëls niet liet trekken. Tot zover de eerste schriftlezing. De tweede vindt u in Spreuken 30. We zijn bezig met een prekenserie over de vier kleine en de wijze dieren. Spreuken 30, daar vindt u ook de tekst. En we lezen vers 24 tot en met 28. Spreuken 30 vers 24. Deze vier zijn van de kleinste der aarde, doch ze zijn wijs, met wijsheid wel voorzien. De mieren zijn een onsterk volk, evenwel bereiden zij in de zomer haar spijs. De konijnen zijn een machteloos volk, nochtans stellen zij hun huis in de rotsteen. De sprinkhanen hebben geen koning, nochtans gaan zij allen uit zich verdelende in hopen, en de spinnekop grijpt met de handen en is in de paleizen der koningen. De tekst voor de preek is Spreuken 30 vers 27, waar wij herlezen: de sprinkhanen hebben geen koning, nochtans gaan zij allen uit zich verdelende in hopen. Tot zover. Wij gaan nu samen bidden en wij denken ook in de voorbeden aan vijf mensen uit ons midden die binnenkort naar Roemenië weer zullen gaan vertrekken, naar Arad Gai. Zullen wij samen de naam des Heren aanroepen in onze gebeden? O Heere, God van de legermachten, wij zijn niet gewend u zo aan te spreken. Toch wordt u zo heel vaak genoemd in de Bijbel: de Heere Zebaoot, de Heere der legerscharen God. U hebt hemelse legers, engelen, machten en krachten, miljoenen, myriaden van engelen, hemelingen, die op een knip van uw vinger, op een wenk van uw oog, zich spoeden om uw bevelen te volvoeren. U hebt ook aardse legermachten. In het Oude Testament was Israël uw volk, uw leger. En Heere, nou hebt gij ook in deze tijd nog een volk, uw volk, als een leger van God. Uw leger. Soldaatjes, onderdanen van die grote koning, die maar heeft te bevelen: ga en ze gaan. En kom en ze komen. En blijf en ze blijven. Heere, leer ons ook die kant van u kennen, als de God van de hemelse legermachten. En legers die strijden tegen de vijand. En wat zijn er veel vijanden, ook in Rotterdam, geestelijke vijanden. En Heere, nou mogen we vanmorgen, broeder de Kluiver, bevestigen in het ambt van de diaken. Heere, wat hij boven alles nodig heeft, dat is niet alleen een ambtspak. Ach, dat is maar menselijke regels. Maar dat is de geestelijke wapenrusting. Om aangegord te worden met de wapenen van het licht. Met de helm van de hoop. En het panzer, het borstharnas van de gerechtigheid. En voeten geschoeid met de veters van het evangelie. En het zwaard van de geest, uw woord. Heren, wij lezen in uw woord dat tussen Pasen en Pinksteren, dat ook de discipelen bij elkaar kwamen om die ene vacature die leeg was, die nog vervuld moest worden, op te vullen. En daar werd een Matthias gekozen. Zo tussen Pasen en Pinksteren. Ook daar leven wij nu tussen, Heren. En wij willen u in de eerste plaats heel hartelijk danken dat ook de laatste vacature binnen de kerkraad vervuld is. U hebt weer een andere Matthias aangewezen. En toch lezen we, o God, dat dan al die discipelen bij elkaar en al die mensen bij elkaar, dat ze dan niet zeggen: en nou zijn we compleet en nou gaan we aan de slag. Maar dan lezen we zo mooi, zo ontroerend, dat ze nou allen eendrachtig bijeen waren. Niet in de eerste plaats om te vergaderen, om een beleid uit te stippelen: hoe gaan we het nou doen vanaf de Pinksteren? Maar om samen eendrachtig te bidden om de belofte van de Heilige Geest. En daar zijn we om verlegen, o God. Ook binnen de kerkenraad. We dragen alle broeders aan u op. Ook de broeder die vandaag afscheid neemt, broeder Goedhart. U hebt me zoveel jaren de kracht gegeven om te mogen dienen, ook in het ambt van de diaken. En Heere, nou zegt u tegen hem: rust een weinig. Dan mag het weer de tijd zijn om het stokje weer over te dragen. Het werk van u gaat door. De knechten, die zet u een tijdje in en dan mogen ze weer eens een tijdje rusten. En dan weer eens wat ander werk gaan doen binnen uw koninkrijk. Maar u, de koning, blijft toch aan de knechten voorbij. En de kerk blijft en het werk blijft, maar u zorgt dan toch ook weer voor nieuwe mensen. Heren, wij willen u bidden voor alle broeders binnen de kerkraad. Want wij zijn niet bekwaam om deze gemeente te leiden. En daarom bidden we om de wijsheid van uw Heilige Geest. Voor de ouderlingen, kerkrentmeesters, in het beheer van uw huis. We willen u bidden voor de diakenen die toch de handen van u zijn, Heren. Handen die gevende handen zijn aan mensen in nood, in stille armoede. Om ze te vertroosten, om ze ook te helpen, financieel te helpen. Maar ook de ouderlingen, o God, die toch de ogen van u zijn. Vriendelijke ogen, wakende ogen, oplettende ogen, zorgende ogen over de gemeente. En zo willen we bidden voor elkaar, o God, dat we een gemeenschap mogen zijn, waarin uw grote naam verheerlijkt mag worden. Heere Jezus, maak ons tot boodschappers, zoals u zelf de wondervolle boodschapper was. De boodschapper van onmogelijke liefde, want dat was het toch eigenlijk, o God. Een heilige God en een vuile zondaar. En dat u nou, Heere Jezus, de boodschap heeft verkondigd. Al zo lief had nou die God zo'n wereld. Onmogelijke liefde. We danken u, Heere Jezus, dat we van die liefde mogen lezen. En door de kracht van uw geest, dat we dat ook eens mogen voelen in ons hart. Dat u toepast aan ons hart. O Heere God, leer ons u te kennen zoals u bent. U hebt zo'n onbegrijpelijk hart. U bent nou altijd weer anders dan wij denken. Wij kunnen het bevatten. Wij kunnen u alleen maar aanbidden. Hoe groot zijt gij. Ontzagwekkend en heerlijk. Heere Jezus, wij mogen u kennen in de schrift, in het evangelie. En dan lezen we zo van u dat u het altijd druk had. U had het zelfs zo druk, lezen we in de Bijbel, dat u zelfs geen tijd had om te eten. Maar u vond nou altijd tijd om te bidden. Bij ons is dat zo anders. Wij hebben het ook druk. En we vinden geen tijd om te bidden. We korten daarop in. Maar we vinden toch altijd wel tijd om een boterhammetje te eten. Heere, wat een beschamend voorbeeld. Dat u nooit beknibbelde op de gemeenschap in het gebed met uw Vader. Wij buigen onze hoofden voor u. Heren, we leven zo oppervlakkig. Het schiet er zo vaak en zo makkelijk bij in. Vergeef ons dat, o God. Zo willen we u bidden, heren. Ook voor voorbeden doen. Voor hen die op wat voor manier niet alleen binnen de kerk, maar ook buiten de kerk uw woord mogen uitdragen. Wij hoorden van de week ook van de ICOS. Godsdienstonderwijs op openbare scholen. Zo'n vergeten gebied, maar wat heerlijk, o Heere, dat er mensen zijn die zich geroepen voelen en waar het ook mogelijk is om op openbare scholen de Bijbel open te laten gaan. Dat er toch elk jaar zo'n 1200 kinderen worden bereikt. En die dan van de Bijbel horen, van uw boodschap horen, van de Heere Jezus horen, van de redding horen. Heere, wilt u ze vrucht geven op het zaaiwerk wat die juffrouws en die meesters mogen doen. Die mensen die gelegenheid krijgen om zo 1 uurtje per week op openbare scholen van u te vertellen. Heren, wij willen u ook bidden voor de zieken. Voor degenen die moeilijk hebben, die depressief zijn. Die de neiging hebben soms psychotisch te worden of stemmen te horen in hun hoofd. Afgeleid te worden, die zo de aanvallen van de duivel voelen, zelfs binnen de kerk. Wilt u de duivels weren uit ons midden? Zodat we een ongestoorde dienst mogen hebben en dat dit kerkgebouw zich mag vullen met uw aanwezigheid. Heren, we dragen ook aan u op hen die binnenkort naar Aradgai hopen te gaan, in Roemenië, om daar ook hulp te bieden. Gesprekken te hebben met broeders en zusters al daar. Heren, zegen ook de reis, zegen de gesprekken, het verblijf al daar. Mogen uw engelen hen beschermen en uw Heilige Geest ook hen inspireren. en geef hen een onvergetelijke tijd. Zo dragen we elkaar aan u op, om Jezus wil en in Jezus naam uit genade. Amen. Wij gaan zingen als inleiding op de preek uit Psalm 105. En daarvan vers 2, juicht elk om strijd met blijde galmen. En vers 19, de sprinkhaan en de kever kwamen. Psalm 105, vers 2 en vers 19. Gemeente, er staat in een van de oude geloofsbelijdenissen van onze kerk dat de schepping is als een prachtig, mooi, schoon boek. En alle schepselen, groot en klein, zijn als letters. En die letters, als we die lezen, dan zien we iets van Gods wijsheid en van Gods goedheid en van zijn macht in de schepping. Het rijk der natuur, de planten, de dieren, de sterrenwereld, is als een leerboek dat mij iets leert over het rijk van Gods genade. Als simpelweg gezegd, de dierenwereld bevat lessen voor ons die wonen in de mensenwereld. Je kan van de grote dieren wat leren. Job heeft het over de Leviathan en de Behemoth. Sommigen vertalen met nijlpaard en krokodil. Misschien zijn het wel dinosaurussen geweest of zo. Geweldige beesten. Prehistorische dieren, de Leviathan en de Behemoth. Daar kunnen we wat van leren. Maar ook kleine beestjes bevatten een les voor ons grote mensen. Nou, daar gaat het over in Spreuken 30. We hebben gelezen in vers 24. Er zijn vier kleine, maar wijze beestjes. En van alle vier kunnen wij een geweldige les leren. De kleinheid is een spiegelbeeld van ons. Wij zijn eigenlijk ook maar klein in het oog van God. Maar een wijsheid is een voorbeeld voor ons. Daar kunnen we wat van leren. Nou, vorige keer hebben we nagedacht over vers 25, over die mieren, weet u nog? Nou gaan we nadenken over vers 27, over de sprinkhanen. Van de mieren hebben we geleerd dat ze zorgen voor de toekomst. Ze bereiden hun spijzen in de zomer, zodat ze wat hebben voor de winter, als er niks te krijgen is. En nou, vanmorgen is de les. De sprinkhanen, staat er, die hebben geen koning. Nochtans gaan zij allen uit zich verdelende in hopen. We zullen zien dat die sprinkhanen eensgezind zijn. Door eendracht verbonden. Dat is een les voor de kinderen van God. En voor de kerk. En voor de kerkenraad. En voor ons allemaal, voor alle kerkgangers. Samen optrekken. En daarom zet ik boven de preek, samen sterk. Nou, het kan niet beter, vanmorgen. Bevestiging van de almsdrager. Samen sterk. Drie gedachten. We letten ten eerste op de eetlust van die beestjes, die insecten. Ten tweede op hun eendracht. En ten derde op hun macht. Samen sterk, we letten ten eerste op hun eetlust, ten tweede op hun eendracht en ten derde op hun macht. Een sprinkhaan, kinderen. Heb je wel eens eentje gezien? Zeker op een plaatje. Ja, hoe groot zijn die beestjes? 5 centimeter, 6 centimeter? Grote ogen. Lange voelsprieten en sterke kaken. Allemaal kleine tijntjes erin. Sprinkhanen waren reine dieren. Je mocht ze eten. En er was inderdaad een Johannes de Doper die at ze. Lekker sprinkhaantje, gedoopt in wat honingsaus. Knasperend tussen je tanden, het schijnt heerlijk te zijn. Volgens kennis. We kunnen wat van die beestjes leren. Een beeld. Allereerst een kleinheid. Ik heb eens zitten kijken in een Bijbels woordenboek. En die 10 verspieders, hè kinderen, die 10 verspieders, die gingen naar het land Kanaan. En dan kwamen ze terug, daar waren ze allemaal bang. Ze zeiden, ja, er zijn reuzen daar. En in de ogen van die reuzen zijn wij maar sprinkhaantjes, zo klein. Nou, hoe ze dat geweten hebben, weet ik niet. Misschien hebben ze het gevraagd, hoe ziet u ons? Nou, we zien jullie als sprinkhanen of zo. Denk het niet. Maar zo voelden ze zich, zo klein bij die geweldige reuzen. Er staat trouwens ook in Jesaja dat God troont in de hemel, ver boven de aarde. En dat staat er in Jesaja 40, hij troont boven het rond der aarde en haar inwoners zijn als sprinkhanen. Dus die grote geweldige God die ziet vanuit zijn vaste woning, waar die heerst als koning op ons mensen neer. En hij ziet de mens als sprinkhanen, klein, gering, en dat niet alleen, maar ook afzichtelijk, en schadelijk. En nou zou God met zijn machtige duim ons in ene keer allemaal kunnen dooddrukken, maar hij doet dat niet. Wij zingen wel eens, hè kinderen, mooi, ik zing het met mijn hele hart mee. We zijn een parel in Gods hand. Dat is waar. Ik heb nog nooit horen zingen, we zijn een sprinkhaan in Gods oog. Dat is ook waar. Klein. Klein. Zelfs als kind kan je letterlijk een sprinkhaantje zomaar doodtrappen. Weet je, ik geloof dat er ook een les in zit. Een les voor gelovigen vanmorgen. Een sprinkhaan zou je ook kunnen zeggen, dat is een beeld hier. Die wijsheid van die sprinkhaan is een beeld voor, een voorbeeld voor de gelovigen. Ik heb eens zitten kijken. Van, wat is dat nou eigenlijk voor beestje? Nou, ik ga niet alles toepassen, maar toch erg mooi als je het er zo in verdiept. Wat heeft God dat toch mooi gemaakt eigenlijk? Ik heb gelezen, die sprinkhaan, die heeft verschillende ontwikkelingsfases voordat hij volwassen wordt. Hij komt uit de eitjes en dan wordt het een larve. En als hij dan als larve geboren wordt, dan is hij helemaal zwart. Helemaal zwart. En gaat een psalm bij mij zingen, in mijn hoofd. En zwart waart door uw dienstbaarheid. U is een betere lot bereid. Helemaal zwart. En weet je, op een gegeven moment gaan die dieren ook vervellen. Nou, worden ze wat groenachtig. En uiteindelijk worden ze wat roze. Ze gaan vervellen. Ik denk aan Adam, die vervelde ook een keer. Die vervelde ook een keer van bladeren, van vijgenbomen, bladeren. Vervelde hij van vellen van rokken. Door God zelf. Door God zelf. Nou, in ieder geval, zo is het, de larve. En dan ontwikkelt zich tot een nymf, heet dat dan. Dat is een soort jongeling. Hele kleine vleugels. En als hij dan een volwassen insect wordt, dan krijgt hij ook volwassen vleugels. En dan kan hij ook vliegen. Maar in die eerste en dat tweede stadium, dan kunnen ze nog niet vliegen. En dan marcheren ze op. En één kenmerk van hen is een geweldige eetlust. In wat voor stadium je ook bent, of je nou kind bent, of jongeling, of volwassen insect. Ze hebben een geweldige eetlust. En daarom groeien ze heel snel en daarom zijn ze snel volwassen. En ze eten alles op. Ze eten alles op. Ze kijken niet wat er voor naamkaartje of naamplaatje op staat. Veldgewassen, boomvruchten, groen, grasprietjes, planten, struiken, palmbomen, olijfbomen. Alles wat groen is, eten ze op. Nou gemeente, dat vind ik nou een voorbeeld voor u en voor mij. Er staat in de Bijbel, verlangt als pasgeboren kindertjes, wederom geboren, naar de redelijke onvervalste melk van het woord. Herkent u dat in uw leven toen u pas wederom geboren was? Hè, dat u zo'n honger had om meer van de Here te leren? U at alles op, u keek niet wat voor een dominee er op die kansel stond. U keek de krant niet na, u keek niet in een nom of kerk op Zuid van wie preekte zondag. Alles was goed, als het maar over de Here ging. Je at alles op. Er staat zo mooi in hetzelfde spreukenboek, een hongerige is alle bitterzoet. Maar een verzadigde die vertreedt de honingzeem. Als je dan op een gegeven moment verzadigd bent, dan zeg je, nou dat moet ik niet en dat lust ik niet en zo. Als je honger hebt, eet je alles op. Als er geestelijke honger is, dan word je geen pietluttige kieskeur. Of alleen maar een zoete kou. Maar dan eet je alles op. Bedankt, meneer de sprinkhaan. Dat leer ik van u. Een enorme eetlust. Dan zeg je niet één keer per zondag is genoeg en de rest, nou, ik zie wel. Dan eet je alles op. Omdat je mag groeien, volwassen in het geloof mag worden. Nou. Dat is de eetlust. Weet je wat ik ook zo apart vind? Ik noem het maar kinderen voor jullie, om te onthouden. Die beestjes, die hebben 6 pootjes. En die achterpootjes, die zijn gebogen. Die zijn gebogen. Het scheenbeen en die dij, die staan zo, die staan zo op elkaar. Scherp ook. Dus het lijkt net als hij naar die achterpootjes kijkt, alsof ze in een bidstand zijn. En juist vanuit die gebogen benen, vanuit die gebogen achterpootjes, kunnen ze, als ze hun pootjes trekken, kunnen ze een enorme sprong omhoog en een sprong vooruit maken. Zo. Daar zie ik nou ook weer een les in, hè? Die gebogen knieën van dat beestje. Dat is nou een geheime kracht om te kunnen springen, om vooruit te kunnen komen. En om op te kunnen springen van vreugd. Die gebogen houding, daarin ligt een kracht. Nou, laten we eens letten op hun wijsheid. Er staat, ze zijn klein maar wijs. Ze hebben geen koning, hoewel ze geen koning hebben, nochtans gaan ze allen uit zich verdelende in hopen. Ze hebben geen koning. Niemand die een zichtbaar hoofd is, geen aanvoerder, geen kapitein, waar ze allemaal naar luisteren. Nee, er is geen zichtbare koning. En toch trekken ze gezamenlijk op. Ze marcheren elk in goede orde, in legioenen, in hopen, in slagordes. Goed georganiseerd. Weet u nog dat we met Biddag hebben nagedacht over Joël? Maar het ook over die sprinkhanenplaag ging. In Joël staat, ze lopen niet door elkaar, ze lopen elkaar niet voor de voeten. De een verdrinkt de ander niet. En iedere strijder gaat zijn eigen weg. En ze laten geen bres in de rijen achter, zegt Joël. Het is de sluitende gelederen in één. Ze sluiten aan, zodat er geen openingen komen. Al in het gelid. Ieder op zijn plek, zijn positie. Niet de een die zegt van nou, jij even weg. Nee, ieder zo in zijn eigen positie. En ze wijken geen haarbreed van hun eigen plek. En zo gaat die zwerm als het ware vooruit en omhoog. Als een leger, een geducht leger. Geen verwarring, geen ruzie. En Joël staat zelf dat die sprinkhanen het leger van God waren. Uw leger. Ze bundelen dus de krachten, hè? En zo trekken ze op in dichte formaties. Nou, wat is daar de les van voor ons? Dan kom ik bij de tweede gedachte, dat is de eendracht. Allereerst vind ik het heel apart dat er hier staat, de sprinkhanen hebben geen koning. En toch zijn ze zo geordend. Dat is bij ons mensen anders. Er staat in de Bijbel, er was toen geen koning in Israël en ieder die deed maar wat goed was in zijn eigen ogen. Dat zijn mensen. Als er geen gezag is, als er geen ontzag is voor de aanvoerder, als er geen koning is waarnaar geluisterd wordt, dan rommelt iedereen maar een beetje aan. En dat is zo'n gevaar ook in de kerk. In een tijd van gezagscrisis. Hè, als we in de kerk niet meer luisteren naar de Allerhoogste Koning, als we ons niet meer buigen voor het gezaghebbende woord van God, dan rommelt iedereen maar een godsdienstig een beetje aan. Dat is funest. Wat is nou de kracht van die beestjes? Wat is de kracht van de kerk? Dat is eenheidsbesef. Dat leer ik van die beestjes. Eenheidsbesef. Geen leger van losse strijders, hier een clubje en daar een groepje en daar heb je een klein zwermpje en zo. Nee, allen bij elkaar. Wel samengevoegd. Eendracht maakt macht, maar twist verkwist. Jongelui. Johannes de Zwaaf, daar hebben we een school van hier in Rotterdam. Sommigen van jullie zitten erop, het Zwaaf. Johannes de Zwaaf, dat was een bekende man, een onderwijzer, in de tijd van de nadere reformatie en zo. En die Johannes de Zwaaf, die heeft een boekje geschreven en in het boekje staan interessante dingen. De geestelijke kwekerij heet dat boekje. En dan zegt Johannes de Zwaaf dit, er was eens een vader, een pedagogisch boekje is dat. Dan zegt hij, er was zijn vader, lag op zijn sterfbed. En die liet zijn zonen bij elkaar komen. En hij gaf aan zijn zonen, aan een van die zonen, gaf hij een bos pijlen. En hij zei, probeer ze nou eens te breken. Nou, als je een bos pijlen in je hand hebt, probeer dat te breken, dat gaat natuurlijk niet, dat gaat niet. Eén voor één, één pijltje voor pijltje, lukt dat wel, maar een bos lukt niet. En dat was als het ware een symbool Van kinderen, zonen, zo vermaan ik jullie tot eendracht en vermijd de tweedracht. Nou, is het duidelijk, gemeente? Ik ga er nog wat dieper op in. Ze blijven heel dicht bij elkaar. Ze blijven heel dicht bij elkaar. Altijd dicht bij elkaar. Geen ruzie met elkaar. Ze helpen elkaar. Ze hebben geen hekel aan elkaar. En juist omdat ze zo dicht bij elkaar blijven, kunnen ze ook weer een heleboel doen. Wat wijs. Ze laten elkaar niet in de steek. Ze laten elkaar ook niet vallen. Dat is funest voor de kerk, weet je dat? Als je bij het minste of geringste zegt van ik ga weg uit de kerk, ga weg uit de kerkenraad. Ze blijven bij elkaar. Ze hebben geen koning. Wij wel. Wij wel. Wij hebben wel een koning. En die koning die heeft zijn Heilige Geest gegeven. Die geest die eenheid schept met elkaar. Die eensgezind maakt. Ik moest denken aan een lied. Velen van u kennen het. Als ik in een lied zou moeten verwoorden de les van de Sprinka, dan zou ik zeggen: Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan. Schouder aan schouder, zonder bressen, zonder gaten. Die gaten die zijn gelukkig weer opgevuld. Schouder aan schouder in uw wijngaard te staan. Samen te dienen. En te zien, niet hoe goed ik het doe, maar te zien wie u bent. Daar gaat het om. Samen op weg gaan. Dat is ons gebed voor de ambtsdragers. Als een volk dat juist daardoor door u apart is gezet. Samen te strijden. Hé, daar heb je het leger weer. In woord en in werk. Eén zijn in u, dat alleen maakt ons sterk. Delen in vreugde, in zorg en in pijn. Als uw kerk die waarachtig wil zijn. Nou, dat is het. Eén en aan één gesloten. Ze hebben maar één doel, die sprinkhanen, dat leger. Dat is verlangen naar voedsel. Als kerkraad hebben we ook maar één doel. En dat is verlangen naar de verheerlijking van de naam van God. En de bekering van zondaars. En de vertroosting en de voeding van Gods kinderen. Ja. Weet je, er staat zo van die sprinkhanen dat ze eigenlijk, ze hebben niet echt een goed roer of zo. Maar het zijn hele zwermen die worden door de wind gedreven. We hebben het gelezen in Exodus, hè, de oostenwind die nam ze mee. Ze zweven gedragen, ze zweven als het ware op de vleugels van de wind, zo worden ze meegedreven. Kom aan, o noordenwind en zuidenwind, en neemt u ons alle mee dezelfde richting op, dezelfde kant op. Dat is de kant van de glorie van uw naam en de bekering van mensen. Mag ik dat eens gaan toepassen, gemeente? Kerkraad in het bijzonder. Mag ik dat eens gaan toepassen? Ze doen het dus met elkaar. Nou moet u eens kijken... In de Bijbel, in de brieven van Paulus, hoe vaak je dat woordje elkaar tegenkomt. Elkander, elk ander. Elkaar. En dan verbaas je je hoe vaak Paulus dat woordje elkaar gebruikt. Dat is dus de doodsteek aan het individualisme. Ik doe dat wel op mijn eigen manier. Zoek het wel uit. Ik rotzooi wel wat aan. Ik rommel maar wat aan. Elkaar, zegt Paulus. Dient elkaar. Heb elkander hartelijk lief. Verdraagt elkaar. Nou, dinsdag de eerste kerkraadsvergadering. Verdraagt elkaar. Vergeeft elkaar. Soms is die tong wel eens wat te lang en te scherp en zo. Sticht elkaar, aanvaard elkaar. Al ben je dan misschien iets anders in de ligging. Vuur elkaar aan en vermaand elkaar. En dat des te meer nadat gij de dag ziet naderen. Elkaar. Eensgezind, ja, zo is het in een gezin en zo is het ook in de gemeente. Althans, zo hoort het te zijn. Als kinderen ook, als kerkgangers. Ja, je hebt wel eens wat zo. He, maar niet blijven bekvechten, niet boos blijven. Anders ben je dwazer dan die insectjes, die sprinkhanen. De eenheid van de geest bewaren in de band van de vrede. Zo zegt Paulus dat. De eenheid van de geest, de Heilige Geest, bewaren in de band van de vrede. Mag ik u zo zeggen, weet u wat geestelijke volwassenheid is? He, dat je van die kinderfase en die jongelingsfase tot een volwassen, geestelijk gezonde gelovige wordt. Weet u wat dat is? Wat is nou geestelijke volwassenheid? Geestelijke groei tot de volwassenheid. Nou, het eerste teken van die geestelijke volwassenheid is dit. Dat je geestelijk kan omgaan met meningsverschillen. Dat is een teken van geestelijke volwassenheid. En dat is zo moeilijk. Dat je geestelijk kan omgaan met meningsverschillen. Het is niet de bedoeling dat we ook in de kerk of kerk, dat we allemaal eenstemmig zijn zoals een kleuterklas dat is. En dan stelt de juffrouw een vraag en dan zegt ze maar ja. Oh nee. Zo werkt dat niet. En dan zit je nog in dat kinderstadium. Of je bent een sekte geworden. Allemaal ja-knikkers of allemaal nee-schudders. Het kinderstadium, ook als kerk en als kerkenraad. Laat ik mezelf maar eens een spiegel voorhouden. Het kinderstadium. He, als je soms ruzie maakt over dingen die eigenlijk helemaal niet de moeite waard zijn. Waar je eigenlijk met elkaar over moet lachen of zo. Ruzie maken onder christenen. Dat is geestelijk kinderstadium. He, kleine kinderen, die ruzie ook nog wel eens. Alleen die zijn het ook vaak ook weer zo vergeten ook. Dat is vleeselijk. Als je strijdt voor je eigen punt en je eigen gelijk en je eigen belang ten koste van je medegelovigen. Weet je wat ik nou geestelijke volwassenheid vind, broeders en zusters? Geestelijke volwassenheid, dat is dat ik ga inzien dat hij en zij mijn broeder en mijn zuster is. En dat we één zijn. En dat we dus echt bij elkaar horen in hem. He, dat we eensgezind zijn ten opzichte van alle hoofdwaarheden van het christelijk geloof. He, als ik merk dat we één zijn in de naam van Jezus. Dat er één zijn in het geloof van de schriften en één in het verzoenende bloed. Als ik merk, hé, we hebben één vader die ons lief heeft. En één zoon die stierf aan het kruis. En één geest die leidt door het leven. En straks één vaderhuis. Mag u over alle andere dingen verschillend denken, maar dan ben je mijn broeder en mijn zuster. Spurgeon die zegt zo mooi dit. Hij zegt, vaak heb ik gemerkt dat als het gesprek gaat over de offerdood van onze hemelse heiland, dat we ons dan gaan thuis voelen bij elkaar. Dat is het, hè. En dan praten we niet over liturgie. En dan praten we niet over sacramenten. En dan praten we niet over kleding. En dan praten we niet over uiterlijk. Maar dan praten we over de offerdood van onze hemelse heiland. Dan gaan we ons thuis voelen bij elkaar, tenminste broeders en zusters. Uit verschillende kerken, of in één kerk uit verschillende achtergronden. Uw theorieën spreken mij lang niet allemaal aan. Nou, dat zal wederkerig zijn. Dat zal wederkerig zijn. Maar als we gaan spreken over onze heiland en over onze heren, dan komt er weer warmte. Dan wordt het weer warm rondom mijn hart. Geurige bloemen, hè, die trekken bijen aan. De naam van de Heer Jezus, daar komen de broeders en zusters op af. En dat bindt. Hoe dichter bij Jezus, hoe minder verschil. Ze blijven allemaal bij elkaar, die sprinkhanen. Ze maken geen ruzie. Eén richting, één doel. Weet je wat ik het tweede teken vind van geestelijke volwassenheid? Dat is niet alleen dat we dus één zijn in de hoofdzaken, maar dat we ook vrij zijn in de bijzaken. En dat we de bijzaken laten. En dat is zo moeilijk, hè. Als het gaat over de Heer Jezus en zijn offerdood, dan zeggen we ja, nee, dat is goed hoor. En vervolgens gaan we een hele avond, ook in de kerkraad, mag ik dat eens zeggen? Daar moeten we elkaar voor waken, dat we niet over al die bijzaken en zo eindeloos blijven leuteren. Moeten we elkaar op aansturen. Van mensen, die onbelangrijk, gaan we niet al te veel over doorzeggen. We zijn zo geneigd om bijzaken toch weer via een achterdeur tot hoofdzaken te maken. Ja, dat je elkaar verdraagt in allerlei bijzaken. Ja. Ik zou bij wijze van spreken moeten kunnen zeggen, broeder de Kluiver, ik heb u lief, naar uw ziel van harte lief, maar ik ben het op dat punt niet met u eens. Is er een man overboord hoor? Dat moet kunnen. Als we ons beide baseren op het gezaghebbende woord van God, dan respecteren we elkaars mening en we accepteren elkaar als persoon en we omarmen elkaar als broeders. Terwijl we niet precies eender denken. Nou, dat geeft er niks. Als we straks voor de rechterstoel van Christus staan, hè, dan zal ik straks ongetwijfeld zeggen, op dat punt heb ik me vergist. En op dat punt had u gelijk. Waar wij spreken, u gelijk of u gelijk. En we zullen ongetwijfeld samen tot de conclusie komen. We hebben ons in dat punt, hebben we ons allebei vergist. Hebben we het allemaal niet helemaal goed begrepen, toch? Ja. En zijn we allemaal een beetje eenzijdig geweest. In bijzaken, in alles de liefde. Kinderen, hebben jullie dus gehoord van die twee woestijnvaders? Dat waren een soort monniken die leven in de woestijn. Ah, dat is een mooi verhaal. Twee monniken in de woestijn. En die dachten wij, ja, die zaten in grotten of op pilaren, allemaal van elkaar vandaan. Op een gegeven moment waren er twee monniken in de woestijn. Die hadden hun leven aan God gewijd. Die dachten, joh, laten we bij elkaar gaan zitten, dat is wat gezelliger. Nou, dat deden ze. En ze spraken af, we gaan samen leven verder. Ze namen zich voor om elkaar echt als broeders te dienen en om alles voor elkaar te doen. Nou, de een die nam zich echt voor, ik ga op mijn broeder, ik probeer alles voor hem te doen wat aangenaam voor hem is. En die ander dacht dat ook, ik ga alles voor mijn broeder wat aangenaam voor hem is. Nou, u snapt wel, ze leefden lang en gelukkig in harmonie met elkaar, vele jaren. Maar toen kwam de duivel, een boze geest, een demon. En die dacht van, hé, ik ga die broeders, die zaten tussen samenwonen met elkaar in die woestijn, ik ga die broeders proberen te scheiden. Uiteen te drijven. En wat deed die boze geest? Hij ging bij de voordeur staan. En hij toonde aan die ene broeder een duif. En aan die andere broeder toonde hij een kraai of een raaf. Nou, op een gegeven moment zei die eerste broeder tegen die andere broeder, hé, zie jij die duif? Die andere broeder zegt, nee, ik zie daar geen duif, ik zie een kraai. Nee, zegt die ene, nee, dat is een duif. Nee, zegt die andere, dat is een kraai. Nou, dat ging natuurlijk zo door, ze kregen ruzie, ze gingen op de vuist en ze vluchtten voor elkaar. En ze, nou ja, dat ging natuurlijk helemaal mis. En die duivel, die lachte. Ze gingen uiteen. Ze konden elkaar niet meer zien of luchten. Na 3 dagen konden ze toch niet zonder elkaar uithouden. Ze vielen voor elkaar op de knieën. En weet je wat ze zeiden? Ze gaven allebei toe dat ze daarboven in de lucht, dat ze allebei een vogel hadden gezien. Snap je hem? Dat was de grootste gemene deler en dat was nog bij de waar ook. En de duivel die vertrok. Want de broeders waren weer bijeen. Nou gemeente, mag ik nog iets zeggen ten slotte over hun macht. De sprinkhanen hebben geen koning. Nochtans gaan zij allen uit zich verdelende inhopen. Ze hebben geen koning. Wij hebben ook geen koning hier op aarde, letterlijk zichtbaar. Ook niet in de kerk. Een dominee is niet het hoofd van de club. Een paus ook niet. We hebben geen koning letterlijk zichtbaar. We hebben wel een onzichtbare koning aan de rechterhand. Dat wel. En we hebben wel een onzichtbare Heilige Geest die bijeen drijft. En die bijeen houdt. Geen zichtbaar hoofd. En toch als broeders eendrachtig waar hij in het midden is en waar de Geest krachtig werkt. De eenheid van de Geest. In de band van de vrede. Rondom, niet rondom mij, maar rondom de koning die onzichtbaar is, maar die wel aanwezig is. Mag ik tenslotte nog iets zeggen over die tweede gedachte, hun macht. Dat leger, dat spreekt me aan. Er staat, nochtans gaan zij allen uit zich verdelende in hopen, in goede slagordes, in legioenen. Zo geordend. Zo geordend. Zo rukken ze op, zo trekken ze op. Ieder op zijn post en plek, heb ik gezegd. God is geen God van verwarring. En juist omdat ze zo met zoveel zijn, en juist omdat die velen zo één zijn, zijn ze een gevreesde vijand. Stuurt God ze als plaag naar Egypte. En een sprinkhanenzwerm die is onoverwinnelijk. Daar was in Bijbelse tijden niks tegen te doen. He, dat heidense Egypteland, die goddeloze farao, en dan komen daar die sprinkhanen en dan, ja, dan, ja, dat is een ramp. Dat was het ergste wat er was. Als een oordeel, als een plaag, als een straf van God. Ze verdelen zich in hopen. Weet je, wij kennen dat gelukkig niet, maar nog steeds in delen van Afrika en in Azië. Is een van de allergrootste rampen die de hele economie, de hele voedselvoorziening bedreigt. Dat is een sprinkhanenplaag. U wil niet weten hoe dat is. Ik heb ervan gelezen. Veel mensen, veel boeren, die worden bang voor zo'n sprinkhanenplaag. Kunnen ze zich voorstellen, sterke, stoere boeren, voor één zo'n klein insect. Nee, niet één, voor miljoenen van die dingen. Daar zijn ze bang voor. Als ze in enorme aantallen en in enorme eenheden over je akker razen. Het is soms angstaanjagend. Als je dat leest, zo beschrijvingen. Dan is het midden op de dag, schijnt de zon. En op een moment, opeens dan wordt het donker. Schemerdonker. En je denkt van, er komt een onweersbui of zo'n hagelbui. En dan wordt het steeds donkerder. En dan komt er een hele grote wolk aan. Niet een wolk van regen, maar een wolk van levende sprinkhanen. Het wordt steeds angstaanjagender. De blauwe lucht is weg. En die wolk, die komt dichterbij en die miljoenen sprinkhanen. Je hoort het geratel, het gesnor van die vleugeltjes. Het lijken net ratelende wagens die aankomen. Of hagelstenen die vallen. Zo angstaanjagend geluid. Het gezicht en het geluid is bangmakend. En dan storten ze zich massaal op je akker of op het land, op de oogst. En dan zijn de palmbomen en de olijfbomen en de wijnstok en het koren en het graan, het gerst. Alles is helemaal geen groen sprietje blijft in Europa. Voordat die wolk is, is alles nog prachtig mooi groen. En in de tijd van een paar uur is het een woestenij geworden. Wat een geduchte vijand. Wat een geduchte vijand. Ziet u de macht van een aantal en van een eenheid. Het is niet tegen te houden. Het is niet tegen te houden. Mensen die graven soms grachten en die vullen die met water. Het heeft geen zin. Of ze leggen vuren aan rondom. Het heeft geen zin. Want de eerste linie die komt aan en die springen in het vuur en die springen in het water. En over die verkoolde lijken komt dan die volgende weer aan. En zo gaat het maar door. Het is niet tegen te houden. Ziet u daar een les in? Ik zie daar een les in. Ik weet niet hoe ik het moet verwerkelijken. Ik weet ook niet hoe ik het moet verwezenlijken. Maar al zouden nou alle kinderen van God in Rotterdam. Alle kinderen van God. Eventjes weg van die scheidingen. Van die hokjes en die muurtjes. Al zouden ze niet bij elkaar gaan vergaderen. Samen. Samen erop uittrekkend. Een eenling, daar is een sterke, stevige boer niet bang voor. Maar wel voor die allemaal. Samen. Die gemeenschap der heiligen. Hè? Samen. Nou, dat begint al in onze kerk. Met kringen en kerkraad. En club. En kerkdienst. En verenigingen. En catechisatie. En samen. Samen in de naam van Jezus. Samen zingen, samen bidden, samen getuigen, samen leven tot zijn eer, samen zoeken. Ja. Dat was de kracht van de eerste gemeente in de handelingentijd, toch? Ze waren daar allen eendrachtig samen bijeen. Ze hebben eendrachtig, toen er vervolging kwam, de naam van de Heere aangeroepen. En daar staat er, en de plaats beefde. Dan gebeurt er wat. De kracht door eendracht verbonden. Eendracht maakt. Samen. Dat was het gebed van de Heere Jezus. Denk ik dan aan de protestantse gemeente in Rotterdam-Zuid? Nee, dat denk ik dan niet aan. Ik denk aan de eenheid van de geest. De band van de vrede. Niet een eenheid die we gaan organiseren of zo. Dat niet. Ik denk aan de eenheid van de geest waar Jezus om bidt. Vader, maak ze één. Maak ze één. Eén in u. Opdat de wereld zie. Opdat de wereld beven. Is dat een utopie? Is dat een droom? Het is een gebed. Het is een gebed. Rondom de Heer Jezus. Samen. En dat vereist wel zelfverloochening, hoor. Als je in de kerkraad zit, moet je een dosis zelfverloochening en een dubbele dosis ootmoed meenemen. Want anders raak je alleen maar gefrustreerd. Maar we zijn niet om onze eigen naam omhoog te houden. We zijn er rondom die onzichtbare koning. Er is een lied, ik ken het niet, maar de woorden spreken me aan. Ik ken de melodie niet, maar de woorden spreken me aan. Maak ons een leger, o Heer. Roep al uw kinderen bij elkaar. Maak ons een leger, o Heer, dat uw rijk bekend maakt. En dat uw woord bewaart en uw heerlijkheid openbaart. Gods volk als één grote zwerm rondom het onzichtbare hoofd. Wat zal de vijand dan beven? Wat zal de stad dan weten dat er een kerk Gods is? Dat er een leger des Heren is? Ik eindig hiermee. Ik eindig hiermee. Je hebt veel soorten sprinkhanen. Je hebt bidsprinkhanen. Echt hoor. Echt hoor. Je hebt bidsprinkhanen. Echt. En je hebt... Je maakt het met hun voorpootjes, dat lijkt net alsof ze een pootje, een handige vouwen hebben. Hè? Zo. Dat noemen we bidsprinkhanen. Nou, in de kerk hebben we ook van die bidders die strijden in de gebeden. In het leger Gods. De bidders. Dat zijn de belangrijkste. We hebben ook veldsprinkhanen. Echt hoor. Zoek maar op. Veldsprinkhanen. Die doen het veldwerk. Die doen het veldwerk. Hè? Als er dan morgen schoonmaken is... Dan zijn de veldsprinkhanen aan het werk. Er zitten niet zoveel hoor in de Maranatenkerk van die veldsprinkhanen. Er zitten meer bidsprinkhanen, geloof ik. Ja. Maar goed, misschien dat er nog een paar uit het veld tevoorschijn komen morgen. U bent meer dan welkom. Veldsprinkhanen. Ja. Die hebben ook krekels. Die zingen. Die sirpen. Dat zijn de zangers. Allemaal in dat leger, mooi hè. En ze hebben maar één doel. Eén doel. In de strijd. In de gebeden. Voor het evangelie. Hebben ze maar één doel. Verenigd in zijn naam. Verbonden door één geest. De verheerlijking van God op het oog. En het behoud van de zondaar. Dat geven God. Amen. We gaan zingen. Psalm 104. Psalm 104. Nee, Psalm 109. 109. Vers 14. Ja, gelijk een sprinkhaan omgedreven. Berg ik nu hier dan daar mijn leven. 109 vers 14. Wij gaan nu over tot het lezen van het formulier voor de bevestiging van de diaken. Geliefde in onze Heere Jezus Christus, u weet dat wij u verschillende keren de naam hebben bekendgemaakt van de hier aanwezige broeder, Robert Cornelis Leendert de Kluiver, die gekozen is tot het ambt van diaken in deze gemeente. De reden daarvan was om te vernemen of iemand iets zou inbrengen waardoor hij niet in het ambt zou mogen worden bevestigd. Ons is gebleken dat niemand iets wettigs tegen hem heeft ingebracht en daarom zullen wij nu in de naam des Heren tot zijn bevestiging overgaan. Wij verzoeken uw broeder die nu bevestigd zal worden en alle anderen die hier aanwezig zijn eerst met aandacht te luisteren naar een korte uitleg van het ingestelde ambt van diaken op grond van Gods woord. Wat de diakenen betreft, over de dienst der barmhartigheid leert de schrift dat deze voortvloeit uit de volkomen liefde van Christus voor de gemeente, die hij kocht met zijn bloed. Hij kwam in de wereld om te dienen en ontfermde zich over hen die in nood waren. Christus is het lam dat de zonde de wereld wegneemt, de knecht des Heren die onze krankheden op zich genomen en onze smarten gedragen heeft, en die niet rusten zal, totdat bij zijn wederkomst ook de gevolgen van de zonde een einde zullen hebben. In navolging van haar Heren zorgde de eerste christelijke gemeente ervoor dat niemand in haar midden gebrek had. De gemeente van Christus heeft bovendien een taak wereldwijd, het lenigen van lijden en nood in de hele wereld. Over de instelling van het diakenambt kunnen wij lezen in het boek Handelingen. Daar staat dat de apostelen aanvankelijk zelfs de armenzorg hebben behartigd. De opbrengst van de verkochte goederen werd aan de voeten van de apostelen gelegd en er werd uitgedeeld naarmate ieder nodig had. Maar er ontstond ontevredenheid omdat Grieks sprekende weduwen bij de dagelijkse uitdeling werden overgeslagen. Op aandringen van de apostelen zijn daarom mannen gekozen die de zorg voor de armen tot een specifieke taak zouden rekenen, opdat de apostelen zelf zich des te meer zouden kunnen wijden aan het gebed en de bediening van het woord. Zo heeft het sindsdien in de kerk gefunctioneerd. Dit blijkt uit Romeinen 12, waar de apostel sprekende van deze dienst zegt dat degenen die uitdelen dit doen zullen in alle eenvoud. En als hij elders spreekt van helpers, bedoelt hij degene die in de gemeente gesteld zijn om de armen en ellendigen te helpen in de nood. Uit deze teksten blijkt duidelijk dat het ambt van diaken het volgende omvat. Ten eerste getrouw en zorgvuldig de giften en goederen voor de armen gegeven, in te zamelen en te bewaren. Ze zullen zich ook met toewijding inzetten voor het vinden van voldoende middelen om de armen te helpen. Ten tweede het uitdelen van gaven. Hiertoe wordt niet alleen vereist oplettendheid en zorgvuldigheid om de giften daar te besteden waar het nodig is, maar ook blijdschap en eenvoud om met een bewogen en welwillend hart de armen te helpen, zoals de apostel ons voorhoudt in Romeinen 12 en 2 Korinthe 9. Hierbij is het van groot belang dat zij de hulpbehoevenden niet alleen helpen met materiële gaven, maar ook met troostvolle woorden uit de schrift. Ten slotte geldt voor alle ambtsdragers dat hun naar de orde der kerk geheimhouding is opgelegd van al datgene wat bij de uitoefening van hun ambt vertrouwelijk te hunner kennis is gekomen. Wij verzoeken u nu op te staan van uw zitplaats. Geliefde broeder Robert Cornelis Leendert de Kluiver, opdat alle mogen horen dat u bereid bent uw ambt te aanvaarden, verzoek ik u te antwoorden op de volgende vragen. Ten eerste bent u er in uw hart van overtuigd dat u wettig door Gods gemeente en daarom door God zelf tot deze heilige dienst geroepen bent. Ten tweede houdt u de boeken van het Oude en Nieuwe Testament voor het enige woord van God en de volkomen leer der zaligheid. Verwerpt u alle leringen die daarmee in strijd zijn. Ten derde belooft u uw ambt getrouw uit te oefenen in overeenstemming met deze leer naar de u voor uw ambt geschonken gaven en belooft u geheim te houden datgene wat bij de uitoefening van uw ambt vertrouwelijk te uwer kennis is gekomen. Beleidt u zich, belooft u zich ook gezamenlijk Godvrezend te gedragen en u te onderwerpen aan de kerkelijke tucht wanneer u zich onwaardig gedraagt. Wat is daarop, Robert Cornelis Leendert de Kluiver, uw antwoord? De Almachtige God en Vader geven u zijn genade om in uw ambt getrouw en vruchtbaar te zijn. Amen. Wij verzoeken nu de gemeente hem staande toe te zingen uit Psalm 134 en daarvan het derde vers, 134 vers 3, staande. Ik zou graag nog een enkel kort woord willen spreken tot beide broeders. Broeder Goedhart die afscheid neemt en broeder de Kluiver die in zijn plaats mag aantreden. Wij waren oprecht verblijd dat u mocht aannemen. En zeker omdat u ook vertelde hoe u hebt aangenomen. Het deed me goed en ik was er dankbaar voor, laat ik het zo zeggen, dat u ook zo persoonlijk getuigenis gaf dat ook Psalm 108, het eerste vers met name in uw leven, in die tijd van verkiezing, stemmen, bezig zijn, denken en bidden voor het ambt van de diaken, dat Psalm 108 zo gesproken heeft. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Een beter begin is niet te wensen. Uw dienst en uw lof bereid. Vrede en liefde, dat zijn de twee mooiste bloemen die groeien in de gemeente. Waar het huis tegen zichzelf verdeeld is, gemeente, dan gaat het onherroepelijk afbrokkelen en vallen. Mag die vrede en die liefde van boven heersen in uw hart en in de harten van ons allen. Angst is altijd een symptoom van ongeloof. Angst voor het hellend vlak. Angst voor vernieuwingen, angstvallig vasthouden aan het oude. De Heere zegt, vrees niet, geloof alleen. Broeder Goedhart, uw tijd zit erop. Ik vind het jammer dat u eruit gaat en uit moet kerkordelijk. En aan de andere kant gun ik het u van harte om een tijd van rust te nemen. U hebt met veel zorg en toewijding en ook met stabiliteit en evenwicht uw ambt mogen vervullen. Ik moest denken, in de voorbereiding, aan een woord van dominee Oorschot. Dat is mijn mentor geweest. En dominee Oorschot heeft hier wel eens gepreekt. Die zei wel eens tegen mij, hij zegt, er zijn drie dingen. En je moet goed letten op de volgorde. Je hebt het werk voor de kerk. En je hebt je dagelijks werk. En je hebt je gezin. En dan zei dominee Oorschot, zet jij ze nou eens in de goede volgorde. Dus ik natuurlijk de kerk voorop. En dan mijn gezin. En dan mijn werk. Hij zegt nee, mis. Eerst je gezin. Dan je werk. En als derde de kerk. Vader zijn is nummer 1. Getrouw in je werknemer zijn is nummer 2. En een getrouwe ambtsdrager zijn is nummer 3. Ik vond dat toen gek dat hij dat zei. En toch, er zit zo'n waarheid in. En we gaan er allemaal een beetje schuldig aan als je in het ambt staat. Dat nummer 1 vader. Nou, ik moet het eens gaan vragen aan mijn vrouw en mijn kinderen. Of ze dat ook zo hebben gevonden. En ik gun het u van harte dat u nou weer wat meer tijd hebt om nummer 1 te laten zijn. God zegen voor u en ook uw gezin. We zullen nu het laatste gedeelte lezen van het formulier. Ouderlingen, wees nauwgezet in wat u samen met de dienaren van het woord is toevertrouwd, namelijk het regeren van de kerk. Waak over de gemeente als het huis in de stad van God, door iedereen trouw te vermanen en te waarschuwen voor de weg die naar het verderf leidt. Heb acht op het handhaven van de zuivere leer en een vrome levenswandel in de gemeente des Heren. Diakenen, zamel de gaven met zorg in en deel ze op verstandige wijze en met vreugde uit. Kom hen die in nood zijn te hulp. Zorg voor de weduwe en weduwnaren, de wezen en allen die in nood zijn. Betoon metterdaad liefde aan alle mensen, maar in het bijzonder aan de medegelovigen. Wees allen getrouw in uw ambt. Bewaar de verborgenheid van het geloof in een zuiver hart. Wees een goed voorbeeld voor de hele gemeente. Op deze wijze ontvangt u een goede ingang in de gemeente en veel vrijmoedigheid in het geloof in Christus Jezus. En zult u na dit leven ingaan in de vreugde van uw Heer. Geliefde christenen, ontvang van uw kant deze mannen als dienaren van God. Bid voor hen, treed de ouderlingen die op goede wijze regeren met groot respect tegemoet. Aanvaard gewillig hun opzicht en leiding. Voorzie de ouderlingen kerkrentmeester ruim van middelen, zowel voor de eredienst als voor de andere kerkelijke doeleinden. Voorzie de diakenen van voldoende middelen om de armen te helpen. Wees mild en royaal in het geven. Wees Christus dankbaar dat u ook door hun zorg zijn barmhartigheid bewijst. Laat ieder indien mogelijk door eigen arbeid in zijn onderhoud voorzien om zo noodlijdende te kunnen helpen. Als ieder zo handelt op de plaats die God hem of haar heeft gegeven, zult u van hem het loon der gerechtigheid ontvangen. Omdat wij hiertoe onbekwaam zijn, laten wij zijn almachtige naam in het gebed aanroepen. Heere God, hemelse Vader, wij danken u dat het u behaagd heeft tot meerdere groei van uw kerk, naast degene die het woord bedienen, ook ambtsdragers te geven voor het regeren en voor het dienstbetoon, om vrede en welzijn in uw gemeente te bewaren en in het levensonderhoud van armen te voorzien. U hebt ons vandaag weer een man met een goed getuigenis geschonken die de gave van uw geest heeft. Wij bidden u aan hem en aan hen allen die het ambt vervullen in toenemende mate de gaven te verlenen dat zij in hun ambtsbediening nodig hebben. Wijsheid, moed, onderscheidingsvermogen en milddadigheid, opdat ieder zijn ambt kan vervullen zoals het behoort. Laat de ouderlingen nauwgezet toezien op de leer en op de levenswandel. Doe hen de wolven weren uit de schaapskooi van uw lieve zoon en ontspoor de gemeenteleden vermanen en bestraffen. Laat de ouderlingen kerkrentmeester trouw zijn in de behartiging van de stoffelijke belangen van de gemeente. En laat de diakenen zich vol ijver inzetten voor het ontvangen van gaven en laat hen die mild en wijs aan de armen geven. Tezamen met de liefdevolle troost uit uw heilig woord, schenk de ambtsdragers uw genade, opdat zij in hun trouwe arbeid mogen volharden, ondanks moeite, verdriet of vervolging. Verleen in het bijzonder uw goddelijke zegen aan de gemeente waarover zij gesteld zijn, zodat deze zich aan de terechte vermaningen van de ouderlingen onderwerpt en hen omwille van het ambt in ere houdt. Geef ons allen een mild hart voor armen en verdrukten, en geven een dankbaar hart. Mogen door dit alles uw heilige naam groot gemaakt en het rijk van uw Zoon, Christus, bevorderd worden. In zijn naam besluiten wij ons gebed. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Wij zijn gekomen aan het einde van deze dienst en we zingen nog één gezang, de morgenzang. Dat is gezang 9 en daarvan vers 3. Dat wij ons ambt en plicht, o Heer, getrouw verrichten tot uw Heer. Gezang 9, de morgenzang, vers 3. Ontvang nu de zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.